Haagse invloeden.
Welkom terug bij Haagse invloeden. Je luistert iedere week weer tussen 6 en 7 dit programma over communicatie, lobby en alles wat ertussen zit. We gaan het deze week hebben over de Europese verkiezingen. Ja, er komt in ieder geval wat aan, zoals ik al net al zei in de introductie. Over 105 dagen kan je dus stemmen op jouw Europees parlementariër. Waaronder dus 29 zetels voor Nederlandse vertegenwoordigers en 720 zetels in totaal zijn er te kiezen. Maar ja, wat doet dat Europese parlement precies? Welke thema's spelen er en hoe staat het ervoor in de peilingen? En wat is dus ook zo uniek aan anders lobbyen in Brussel in vergelijking tot het Binnenhof? Dat gaan we zo meteen bespreken. Maar nu eerst Milos Labovic en Bas Batelaan. Een hele goede avond. Welkom beide.
Goedenavond.
Ja, oké, de microfoons doen het. Mooi zo. We gaan het hebben over het Europese parlement. Wat doet dat Europese parlement nu precies en waarvoor gaan wij naar de stembus, Milos?
Nou ja, kijk. We gaan straks ook praten over de verschillen van het Europese parlement en de Tweede Kamer. Maar eigenlijk moet je daarmee beginnen om het Europese parlement te kunnen begrijpen. De Europese Commissie die stelt wetten voor en maakt beleid. En het Europese parlement stelt dat vast en amendeert dat. En het grote verschil zeg maar, tussen de Tweede Kamer en het Europese parlement is dat het Europese parlement meteen de diepte induikt en echt op artikelniveau wetgeving aanpast voordat die wordt vastgesteld. Bijsturen doen ze iets minder. En ook het controleren van de Europese Commissie, dat doen ze minder. Dat gaat ook nauwelijks in vergelijking met de Tweede Kamer. Dus ze kunnen ook geen eurocommissarissen wegsturen bijvoorbeeld. Ze kunnen het voeren ook niet heel veel debatten met eurocommissarissen. Dus hun hoofdtaak is eigenlijk het aanpassen van conceptwetgeving en een beetje bijsturen op beleid. En dat is ook meteen zeg maar de kracht van het Europese parlement. Want een wijziging op artikelniveau betekent meteen een wijziging voor heel het continent. Meteen 450 miljoen burgers die hebben daar of last van of hebben daar juist baat van.
Ja.
Dus het is heel specialistisch werk wat het Europese parlement doet.
Vanuit het Europese parlement gaan in ieder geval die verschillende fracties of partijen, daar gaan we het zo meteen over hebben, hoe die zetelverdeling er nu uitziet. Maar die gaan proberen samen te clusteren om een soort van commissie te vormen. Het kabinet eigenlijk.
Nou, eigenlijk niet. Want
ik vind dat je het gezegd. Eigenlijk niet.
Nou, eigenlijk niet.
Nee, omdat er zit een hele rare weeffout in het verdrag van Lissabon. Nou, dat is een soort grondwet, eigenlijk gewoon een grondwet van de Europese Unie. En namelijk dat er staat, de raad die kiest de voorzitter van de Europese Commissie, rekening houden met de uitslag van het Europees Parlement. En juist in dat zinnetje, rekening houden met de uitslag van de Europese verkiezingen, daar zit die ambiguïteit en daar zit het getouwtrek. Mag het Europees Parlement nou wel of niet de voorzitter van de Europese Commissie kiezen?
Ja, want de Europese Raad zijn alle staatshoofden van de verschillende lidstaten van de Europese Unie, toch?
Klopt, ja. En na de Europese verkiezingen begint het getouwtrek. Mag het Europese Parlement nou iemand voordragen of gaat de Raad dat doen?
Ja.
En op dit moment weten we dat eigenlijk nog niet.
Dus eigenlijk een soort van battle tussen in Nederland wie er dan mag bepalen wie er naar de Europese Commissie gaat, of Rutte dat bepaalt, of dat de 29 Europarlementariërs daar een soort van zeg in zouden hebben.
Ja, je zou het enigszins daar kunnen vergelijken.
Ja. Wat doet die commissie nou precies? Bas, jij hebt ook een tijdje in Brussel daar rondgelopen. Daar gaan we het zo meteen ook wat meer over hebben. Die commissie, dat is dus blijkbaar een beetje ingewikkeld getouwtrek naar de verkiezingen als die wordt gevormd. Maar wat doet die commissie nou?
Ja, het is altijd heel lastig. Heel lastig als je het over Brussel hebt, om dan niet te abstract te zijn en het in Jip en Janneke taal uit te leggen. Maar de commissie is feitelijk een organisatie. Het zijn een soort ministeries. Het bestaat uit 27 DG's, meer DG's, directoraat-generaals. Dat zijn een soort ministeries en die stellen wetten voor. En elk DG wordt aangevoerd door een eurocommissaris. Die kennen de meeste mensen wel. En die uit elke van de 27 lidstaten.
Zoals nu Wopke Hoekstra.
Wopke Hoekstra is eurocommissaris.
En daarvoor Frans Timmermans.
En Frans Timmermans was dat, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn een soort ministers, als het ware. En dan heb je de voorzitter van de commissie. Dat is Ursula von der Leyen. Dat is die Duitse mevrouw. Die kennen de meeste luisteraars waarschijnlijk ook. En die heeft een hele belangrijke rol. Dat is misschien wel de belangrijkste persoon in Brussel.
Ja, hoe ziet dat parlement er nu uit? De zetelverdeling, ik heb hem hier even voor me staan. De zetelverdeling op dit moment. De grootste fractie is de Europese Volkspartij. Ongeveer een beetje te vergelijken met het CDA, het CDU in Duitsland. Dan gaan we naar de fractie van Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten. Dus daar zit al volgens mij het Partij van de Arbeid ook in. Ja. Dan hebben we de Liberalen. Liberalen en Democraten. Daar ongeveer vergelijkbaar met de VVD. Even kijken, ja, dan heb je nog een grote, de Groene. Ongeveer GroenLinks van Nederland. Maar die zijn natuurlijk inmiddels ook gefuseerd met PvdA. Maar niet dus volgens mij in het Europees parlement, als ik me niet vergis. Dus daar zie je al hoe ingewikkeld af en toe die 1-2-vergelijking is. Het is natuurlijk niet helemaal altijd op.
Het is heel ingewikkeld, want bijvoorbeeld in de Renew-groep... dat is de liberale groep, zit D66 en de VVD.
Ja.
Dat zijn natuurlijk totaal verschillende partijen. Maar die moeten toch in Brussel samenwerken binnen dezelfde groep. Je bent nog één belangrijke fractiegroep vergeten. Dat is Identiteit en Democratie. Daar zit de PVV in. Vooralsnog niet. De PVV heeft op dit moment geen Europarlementariërs. Maar de verwachting is uiteraard dat dat in juni gaat veranderen. Dus dat wordt ook een belangrijke machtsfactor in het parlement. Hoe groot wordt de IND? En hoe groot wordt de rechterflank? De wat extreme rechterflank in het parlement.
Ja, want ik heb in ieder geval ook afgelopen weken waren natuurlijk die boerenprotesten. Daarin werd in de pers ook steeds meer gezegd dat eigenlijk de Europese Commissie en Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen is ook van die grootste volkspartij. Die voelen een beetje de bui hangen. Die hebben natuurlijk ook misschien een beetje de cijfers van de pols gezien. En daarin begint toch die idee wat zetels te winnen. Ongeveer 30 op de 720. Dus het is nog niet zo gigantisch groot. Ze hebben er nu 59 en staan nu 85 in de peilingen. Maar toch zijn ze daar wel een beetje bang voor. Klopt dat, Bas? Of klopt dat, Milos?
Ja, want kijk, op één niveau gaat het helemaal geen invloed hebben. Het is een beetje een dooddoener, want we houden natuurlijk van politiek en we houden van drama en van dat het van de ene kant naar de andere kant gaat. Mm. Maar daar waar het geen invloed heeft, is dat de centrumpartijen, dus Renew, SND en de EPP, die houden er nog steeds een comfortabele meerderheid van, ik dacht, 400 zetels. Daar waar het wel invloed zal hebben, is eigenlijk op twee niveaus. De eerste is dat van het grote narratief. Dus waar voorheen vooral de Green Deal, klimaat en dat soort dingen. Ja, dat sloeg de klop, zeg maar.
Ja.
En dat zal steeds minder worden. En dat andere niveau, namelijk van dossier- en artikelniveau. Dus op artikelniveau zullen de lobby's echt uitgevochten worden. En kan het zomaar zijn dat ID en ECR samen nu doorslaggevend zullen zijn op dossiers. Daar waar je vroeger kon leunen op een comfortabele meerderheid, zal je misschien echt moeten gaan strijden om ervoor te zorgen dat groene wetgeving er doorheen komt.
Ja, en dat ook de conservatieven daarin mee moeten gaan stemmen.
Nou, het is duidelijk, er waait een rechtse wind door Europa.
Ja.
In Nederland met de PVV, in Duitsland, in Frankrijk, Le Pen.
AFP in Duitsland.
AFP in Duitsland. Dus dat zal ook zijn reflectie hebben in het Europese parlement. En je zal zien dat het Europese parlement op dossiers ook vaker rechtsaf zal slaan.
Ja.
Met nog steeds de christendemocraten als middelpunt. En die blijven zonder twijfel de grootste. Dus ze zullen vaker naar rechts afbuigen. En dat zal consequenties hebben voor beleid. Bijvoorbeeld ten aanzien van de Green Deal. Het grote groene pakket van Frans Timmermans. Ja, de vraag is wat daarmee gebeurt. Het zal worden voortgezet, maar wat betreft implementatie bijvoorbeeld, er zal misschien water bij de wijn worden gedaan.
Ja, want ook de grootste verliezer eigenlijk tot nu toe in de peilingen. Deze peilingen komen van politico.eu. Altijd leuk om ook in de gaten te houden over al het Europese nieuws. De Groene en de Europese Vrije Alliantie, die zijn bijna de helft van de zetels in die peilingen kwijt. Heeft dat dus ook misschien te maken met dat er dat klimaattopic steeds minder relevant wordt, of dan steeds minder in het debat voorkomt?
Nou ja, het komt nog wel een debat voor, maar mensen, een steeds grotere groep kiezers, dat blijkt ook uit de verkiezingsuitslag van 22 november in Nederland, heeft er een beetje genoeg van. En die vindt dat misschien wel dat het te snel gaat.
Ja.
Dat we te ambitieus zijn. Dat heeft ook consequenties voor het aantal kiezers wat voor de Groenen kiest.
Interessant. Hoe kijk jij daarnaar, Milos?
Ja, eens. En kijk, het is in die zin ook niet zozeer van of, maar het is vooral een strijd tussen concurreren om politieke aandacht. En de kiezer die zal daar een soort hiërarchie in hebben van dit vind ik op dit moment belangrijker. En in een wereld zeg maar waar geopolitiek gewoon elke dag voorpagina nieuws is, waar de oorlog, maar ook de concurrentiemacht van Europa ook dagelijks, zeg maar, het voorpagina nieuws is, zal men op een gegeven moment denken van oké, dit vind ik nu iets belangrijker.
Ja.
Wat ik wel een beetje een kanttekening moet zetten is, het is heel moeilijk te praten over het algemene. Hè, dat je zegt dat de groenen doen het goed of de groenen doen het slecht. Want het is een optelsom van allemaal nationale partijen.
Ja.
En in elk land, het kan een schandaal zijn, het kan een slipper zijn, het kan dat iemand van rechts het heel goed doet. Het kan een tweestrijd zijn. Dus in al die landen kunnen er misschien andere redenen zijn waarom de groenen of de groene partijen het minder goed doen. Hè. Kijk, ja. Dus het is een beetje een valkuil om te praten van de Europese groenen doen het goed en dat heeft één reden. Waarschijnlijk heeft het een weerwaar aan redenen.
Nou, hele goede nuance. Want wat je ook daarnet zei, van welk topic komt eigenlijk centraal te staan? Welk onderwerp gaan die kiezers zo meteen ook mee naar de stembus?
We hadden het er net over. En ik denk op beleidsniveau gaat het misschien over klimaat.
Ja.
Over het vestigingsklimaat, over veiligheid, defensie. Ja. Maar misschien is dit ook wel weer een soort referendum, in ieder geval in Nederland, over wat willen mensen van de EU. Heeft de EU nog wel bestaansrecht in de zin van, moet Nederland nog lid blijven van de EU? Ja. Ik zeg niet dat ik dat vind. Maar in bepaalde mate is dat natuurlijk zo.
Ja.
Want wat weten mensen hier die voorbij lopen over straat en van de Europese Unie? Niet zoveel.
Nou, hopelijk na het luisteren van deze aflevering natuurlijk iets meer.
Dat maar is wel de bedoeling. En daarom leggen we ook dingen in het taal uit. Maar misschien in zekere zin zijn die verkiezingen ook weer een soort referendum van, wat willen we met de EU?
Ja, en wat voor die partijen proberen natuurlijk ook zoveel mogelijk het onderwerp te gaan bepalen de komende tijd. Proberen echt die agendasetting. We hebben nog 105 dagen. Dan eigenlijk die 100 dagen van tevoren zie je meestal dat er een race echt begint. Wat zien jullie bij de grote Europese families, eigenlijk die politieke families, wat voor onderwerpen ze proberen op de agenda te krijgen? Of in ieder geval daar het verhaal over te vertellen?
Nou, Ursula von der Leyen, die heeft net aangekondigd dat ze weer een tweede termijn wil aangaan als voorzitter van de commissie. Zij is een christendemocraat. En ze heeft de afgelopen weken al laten doorcijpelen van, nou, die Green Deal, dat mag misschien ook wel een stukje minder. Het vestigingsklimaat, zorgen dat de Europese industrie blijft en niet naar het Midden-Oosten verhuist, ik noem maar iets. Dat is ook wel heel belangrijk. En wat betreft de boeren, ja, misschien zijn we wel heel streng voor ze. Dus die is al een beetje aan het schuiven, ook met het oog op electoraal gewin uiteraard.
Ja, want ze zei inderdaad ook al van, ja, misschien iets meer op veiligheid, op defensie, iets minder op dat groene. Wat voor trend zie jij, Milos?
Ik wil niet steeds de man van de nuanceringen zijn van de dooddoeners.
Dat is niet de bedoeling in deze.
Ik moet natuurlijk even van de scherpste, van de snede dingen doen. Maar ik heb een klein onderzoek gedaan naar alle Europese verkiezingen sinds 1979. En het flauwe is, wij denken altijd van, vroeger was het beter en nu is het allemaal kom ik wel. Maar de Europese verkiezingen zijn altijd nationale verkiezingen geweest. De partijen hebben altijd geprobeerd het ook een nationale verkiezingen van te maken.
Mm-hmm.
En het zijn vooral ook nationale onderwerpen die doorslaggevend waren. En,
zoals in Nederland bijvoorbeeld, dat we Timmermans konden bijna de Europese Commissie als voorzitter.
Ja, dat vind ik echt een fantastisch voorbeeld. Die zag ik niet aankomen, van dat de PvdA heel groot zou worden. Dat Timmermans zoveel stemmen zou trekken.
Maar heel even over Timmermans. Sorry, ga je gang.
Maar ik had het kunnen weten. En weet je hoe? Er was een of andere peiling waarbij VVD'ers dachten dat het hun kandidaat was.
Ja.
En dat had me, zeg maar, kunnen tippen van dat die groot zou worden. Maar daar zie je ook in weer van dat je echt een nationale kop nodig hebt om impact te kunnen maken.
Ja, over Timmermans. Want Timmermans heeft destijds 2019 gewonnen natuurlijk. Met 5 zetels in totaal. Dus echt met een hele minieme marge. Mijn indruk is dat hij heeft gewonnen omdat hij zich zo min mogelijk in Nederland heeft laten zien. Volgens mij was de strategie tijdens die campagne, Frans, ga overal naartoe, behalve naar Nederland. En dat heeft blijkbaar gewerkt. Ik heb Frans Timmermans nooit als een stemmenkanon gezien.